Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Miri Voigt. NH
Radio. Het is 9:30 en vandaag hebben we de tweede versie van NH Gooi Spreekuur. Een nieuw programma van NH Gooi Radio in samenwerking met Tergooi MC... over medische en aanverwante onderwerpen. Dat klinkt heel heftig, maar we proberen het een beetje luchtig te houden. Centraal in het programma staan de vragen van luisteraars... die we met behulp van experts gaan beantwoorden. Dus ik ben Miri Voigt en tegenover me staat Erwin Bakker... en die zorgt voor de techniek. Depressie in de breedste zin. Wat is het? Hoe komt het en wat kun je eraan doen? Daarover praten we samen met medisch psycholoog Suzanne van der Heijden... en psychiater Frank Gerritsen van Tergooi MC. Welkom.
Dankjewel, goedemorgen.
Dankjewel.
Wat is een medisch psycholoog?
Medisch psycholoog, zo worden psychologen die in ziekenhuizen werken vaak genoemd. Mijn officiële titel is klinisch psycholoog. En dat betekent dat ik specialist ben op het gebied van complexe diagnostiek en behandeling van psychische aandoeningen.
Ja, en welke vragen gaan naar de psycholoog en welke naar de psychiater?
Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Want er zit natuurlijk best wat overlap in ons vak en in ons werk. In de praktijk zie je wel dat in eerste instantie vragen van mensen met mogelijk wat lichtere psychische klachten eerder naar alleen een psycholoog gaan op het moment dat klachten ernstiger worden en er bijvoorbeeld ook medicatie nodig is, dan gaat een vraag naar de psychiater. In de praktijk hebben we vaak overleg over of een patiënt beter eerst door een psychiater of eerst door een psycholoog gezien kan worden. En we behandelen eigenlijk ook heel vaak mensen samen.
Ja, want dat is het ook. Hè? Vaak wordt therapie in samenhang met medicatie gegeven. Klopt, Frank?
Ja, klopt helemaal. En we weten ook dat als je het combineert dat het beter werkt dan als je een van die twee los geeft.
Ja, nou laten we het eens over depressie hebben. Wat is het eigenlijk? Hoe voelt dat?
Ja, hoe het voelt is natuurlijk voor iedereen een beetje anders. De officiële definitie bestaat uit een aantal kenmerken... waarvan de belangrijkste zijn een sombere stemming... en een verminderd vermogen om te genieten.
And that's it.
Ja, vaak zit er ook nog heel veel meer bij. Dus behalve dat die somberheid, die niet eventjes is... maar eigenlijk het grootste deel van de dag, het grootste deel van de week... eigenlijk bijna altijd. En dat niet meer kunnen genieten, zie je ook vaak dat mensen... omdat ze niet meer kunnen genieten, eigenlijk ook geen eetlust meer hebben. Minder gaan eten, slecht gaan slapen, heel veel piekeren. Dat soort dingen komen er ook allemaal
precies.
Bij.
Ja, precies. En dan... toch die vraag van wat is dan het verschil met overspannen zijn... en burn-out hebben, in je dip zitten en depressief zijn?
Ja, dat is best wel een ingewikkelde vraag. Omdat depressie is een vrij duidelijk omschreven definitie. En die andere burn-out en overspannen in een dipje zitten... je even somber voelen, dat is dat allemaal niet. Dat is wat vager. Er is nooit iemand geweest die dat goed heeft opgeschreven... van wat bedoelen we daar nou mee? En omdat dat nooit goed is opgeschreven... bedoelt de ene persoon en de ene huisarts... daar misschien iets heel anders mee dan de ander. En daardoor is er nooit echt goed onderzoek naar kunnen doen... en weten we ook niet zo goed wat dat is. We weten alleen wat een depressie is... en dat een burn-out en in een dipje zitten... soms ook een depressie is, maar soms ook niet. En dat het soms iets anders is. Dus helemaal goed antwoord kan ik daar niet op geven.
Nee.
Belangrijkste is denk ik dat iedereen er iets anders onder verstaat. Onder een burn-out en een dip zitten. En een depressie, daarvan weten we gewoon wat de kenmerken zijn.
Ja, weten de deskundigen wat
precies.
De kenmerken
precies.
Zijn.
En
ja.
In een dipje zitten we natuurlijk allemaal wel. Dus we hebben allemaal wel een keer een mindere dag of een mindere week. Of dat we ons wat rotter voelen. Dat hoort er ook gewoon bij. Dat is ook een beetje hoe het leven is.
Ja, ik zei het al in de introductie. Er zijn heel veel vragen van luisteraars, ook over dit onderwerp. En laten we daar eens even naar gaan kijken. De meest voor de hand liggende, wat is de oorzaak van een depressie? Is misschien ook de hele moeilijke.
Ja, er is niet één oorzaak voor depressie. Depressie is zoals een heleboel ziektes en zoals bijna eigenlijk alle psychiatrische aandoeningen een ingewikkelde combinatie van enerzijds je genen, dus je aanleg en wat je vanuit je familie meekrijgt van je ouders, maar ook je opvoeding, hoe je als persoon in elkaar zit, of je in het verleden nare dingen hebt meegemaakt, hoe je met emoties omgaat, hoe je financiële situatie is. Al die dingen bij elkaar, dat kan maken dat iemand depressief wordt en een depressie krijgt.
Ja.
Maar er is vaak niet echt één heel duidelijk ding aan te wijzen.
Nee, ja, dat is fijn, want je hebt nu alweer twee andere vragen ook beantwoord. Want het is dus kennelijk erfelijk.
De kwetsbaarheid, voor het ontwikkelen van een depressie is erfelijk. Je kan in je biologie er meer toe geneigd zijn om met somberheid te reageren.
Ja, en een opvoeding, dat noemde je ook. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, wat je natuurlijk vanuit je opvoeding meekrijgt is hoe je naar jezelf kijkt. Hè? Of je een positief zelfbeeld hebt. Of je goed voelt over jezelf. Of je zelfvertrouwen hebt. Of juist helemaal niet. Hè? Je ziet dat mensen die opgroeien in gezinnen waar bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld. Maar ook gezinnen waarin heftige dingen hebben gespeeld in de omstandigheden. Of waar weinig aandacht is voor emoties. Dat zijn omstandigheden die hebben natuurlijk effect op hoe je naar jezelf gaat kijken. En ook hoe je naar andere mensen gaat kijken. Je beeld van de wereld. Hè? Ben je in staat om een ander te vertrouwen? Of heb je eigenlijk geleerd, ik moet alles zelf doen? Dat zijn ook allemaal weer van die factoren die dus een rol kunnen spelen in het ontstaan van depressieve klachten.
Ja. Een andere vraag. Heeft corona tot meer depressieve mensen geleid? Want dat lees je wel eens. Is dat zo?
Nee, dat is niet zo. Het Trimbos Onderzoeksinstituut heeft een groot onderzoek gedaan. Daar nemen ze 3 studie waarin ze gekeken hebben naar het voorkomen van psychiatrische aandoeningen in Nederland. Voor de corona, tijdens de corona. En daar is eigenlijk helemaal geen verschil in. Het lijkt zelfs wel een klein beetje of er minder psychiatrische aandoeningen voorkwamen tijdens de corona. En ook dit is denk ik weer een beetje een ingewikkeld verhaal. Want ik kan me heel goed voorstellen, en dat zagen we ook wel, dat sommige mensen echt somber werden van de corona en het niet uit huis mogen en alle maatregelen en de dreiging van die ziekte. Vond zelf ook niet echt een hele opbeurende, vrolijke tijd. En tegelijkertijd zag ik ook best wel veel mensen voor wie het wegvallen van alle verplichtingen en de sociale structuur juist een soort van rustmoment was. En die kwamen daardoor meer tot rust en die bloeiden daardoor meer op. Ja, en ik denk dat er tijdens de coronacrisis meer mensen sombere gevoelens hebben gehad. Maar dat zou dan misschien denk ik meer zoiets zijn als dat ze in een dipje zaten. Ze voldeden denk ik niet aan de criteria van een depressie zoals we die net noemden.
Nee. En zijn dat de cijfers al van 2022? Weten we dat al een beetje?
Volgens mij is de Nemesis 3-studie tot en met 21.
Ja. Maar we hebben daar dan door 21 ook een heel goed beeld van natuurlijk.
En daarna is het eigenlijk met de corona alleen maar beter gegaan.
Ja. Andere vraag. Wat kan je doen om een depressie te voorkomen? Heb je daar zelf de hand in?
Nou, je kan het natuurlijk nooit helemaal zelf beïnvloeden. Je kan nooit zeggen, als ik dit en dit en dit doe, krijg ik nooit een depressie. Maar we weten natuurlijk ook wel dat bepaalde dingen helpen. Een gezonde leefstijl helpt.
Wat is dat?
Een gezonde voeding, voldoende bewegen, niet roken, geen alcohol, of in ieder geval matig met alcohol. Op het moment dat je rekening houdt met dat soort factoren en daar gezonde keuzes in maakt, dan ben je in het algemeen gezonder. En dat heeft ook effect op je psychisch functioneren. Ja. Hè? Op hoe je je emotioneel voelt.
Ja.
Het helpt ook om sociale steun om je heen te hebben. Hè? Een netwerk van mensen die je kan vertrouwen. Vriendschappen helpen. Structuur in je leven helpt. Hè? Gewoon een vast ritme waarbij je iedere dag ongeveer om dezelfde tijd opstaat. Op tijd naar bed. Nou ja, allemaal dat soort dingen.
Ja.
Die kunnen helpend zijn.
Ja, Nou, dat klinkt heel logisch. Ook een beetje saai, vind ik. Maar...
ja, niet saai.
Je houdt het allemaal zo. Maar goed, ik kan me voorstellen dat heel gezond is.
Ja, die discipline helpt wel.
De microfoon staat nog aan, hè? Dus het is heel interessant en niet saai. Dat bedoel je, denk ik.
Nou, om zo te leven. Maar nee, ik begrijp het helemaal. Trouwens, als je daar meer over wil weten, straks praat de GGZ in de uitzending hierna nog over de gezonde leefstijl. Dus dan... kun je nog veel meer tips daarover krijgen. Andere vraag die er is. Komt het terug als je een keer een depressie hebt gehad?
Het is niet gezegd dat het terugkomt als je een keer een depressie hebt gehad. Maar we weten uit grote onderzoeken wel dat mensen die een depressie hebben gehad... eens in hun leven ongeveer een 50% kans hebben dat het terugkomt.
Zo.
Dat is op zich best wel veel. Maar het is ook niet, het is net zoveel de kans dat het niet terugkomt. En het is ook niet zo dat als een depressie terugkomt, dat het dan opeens niet meer behandelbaar is. Het is dan net zo behandelbaar als die eerste keer.
Ja, oké. Okay. Maar dan er zit dus wel een groot risico in dat je daar blijvend aan moet blijven werken.
Ja, maar dat is denk ik niet meer dan logisch.
Ja. Ja, ik zit er nog een beetje door te denken over wat jij net zei. Goh, wat saai. Ja. Het vergt natuurlijk wel wat discipline. Je moet jezelf ook
discipline.
Wel inzetten
ja.
om jezelf gezond te houden. Dat gaat inderdaad gewoon niet vanzelf.
Nee, maar dat geldt voor een heleboel.
Ja,
een
dat is met ziekte. De auto ook. Ja. Daar moet je ook af en toe verse olie in doen. Dan moet je ook op tijd tanken en niet de laatste dampen eruit rijden voordat je weer naar de tank gaat. En die moet je ook af en toe wassen, schoonmaken van binnen. Een grote beurt, kleine beurt. Onderhoud hoort bij het leven. En daar is het leven zelf denk ik niet anders in.
En daar moeten wij zelf ook op letten met, met onze eigen motoriek. Iets heel anders. Wat is manisch depressief?
Ja, manisch depressief is eigenlijk dat mensen behalve depressief... Hè, waar we het net over hadden, dus niet meer kunnen genieten... somber, geen eetlust, slecht slapen... dat mensen behalve dat ook nog manieën hebben. En een manie is eigenlijk precies het tegenovergestelde van een depressie. Mensen hebben dan een stemming die echt buitensporig opgewekt is. En mensen zijn overmoedig en voelen zich... echt fantastisch, maar voelen zich zo fantastisch dat het eigenlijk ook niet meer goed lukt om het leven te leven zoals ze dat gewend zijn. De mensen gaan hartstikke grote risico's nemen, veel geld uitgeven en echt dingen doen die hartstikke schadelijk voor zichzelf en voor hun naasten kunnen zijn. En manisch depressief, tegenwoordig heet dat een bipolaire stoornis, betekent dus dat je behalve depressies ook manieën hebt en dat je een beetje op en neer gaat in het leven, meer dan dat de gemiddelde mens op en neer gaat in het leven. Want we zijn allemaal wel eens een keer dat we ons wat beter of wat slechter voelen. Nou ja, daar de extra uitvergrote versie van, dat is een bipolaire stoornis.
Oké, en komt dat net zo vaak voor als depressief?
Nee, depressie komt echt veel vaker voor. Ik geloof dat een bipolaire stoornis, ik geloof 5% van de mensen ongeveer.
Ja, oké. Okay. Nou, dat klinkt ook heel erg zwaar. Laatste vraag over de depressie zelf en hoe dat ontstaat. Hoe lang duurt een depressie?
Ja, ook hier geldt weer een beetje een saai antwoord. Er is niet dat we kunnen zeggen, oh ja, dat weten we, dat is 44 dagen en 6 uur of zo. Dat verschilt ook van persoon tot persoon. En dat hangt er ook een beetje vanaf hoe ernstig de depressie is, wanneer je aan de bel trekt, wat voor behandeling je krijgt, hoe die behandeling aanslaat. En daarbij weten we dat van de mensen met depressie, dat bij ook ongeveer de helft in 3 tot 6 maanden vanzelf ook overgaat. Dus dan is het antwoord 3 tot 6 maanden. Maar ja, voor die andere helft van de mensen gaat het niet in 3 tot 6 maanden over. Die moet een medicatie of een andere behandeling. En dat moet je er dan weer bij optellen. Dus ik weet daar helaas ook niet een bevredigend, goed, duidelijk, eenduidig antwoord op.
Nee, je kunt nooit tegen een patiënt zeggen van nou, hou vol, zet door. Over 3 maanden is het over of zo. Dat kan niet.
Nee, dat eerste wel. Maar die concrete termijn, die kun je er niet bij zeggen. Zoals als iemand zijn been breekt, kan je zeggen, nou, we weten, dat duurt 6 weken. En dan is dat bot weer helemaal aan elkaar gegroeid. En dan mag je het weer gaan belasten. Zo concreet hebben wij de getallen niet.
Nee, duidelijk. Is het ook gebruikelijk in deze uitzending? Dit is al de tweede uitzending van Spreekuur, om een muziekje te draaien. En dit keer heb jij dat uitgezocht, Frank.
Ja, dat is een muziekje van de befaamde Nederlandstalige artiest Lucky Fons de Derde. Je schrijft Lucky Fons III, voor de mensen die het nog even willen googlen. En die heeft een liedje geschreven over depressie. En ik vond dat een heel leuk liedje, want toen ik van tevoren liedjes over depressie ging zoeken, vind je allemaal best wel sombere, naargeestige, negatieve liedjes. En dit is een liedje wat echt duidelijk over depressie gaat. Maar wat ik heel... ik vond de boodschap heel mooi en opgewekt. En heel erg passend, denk ik, bij hoe Suzanne en ik en onze collega's in Tergooi naar depressie kijken.
Ja, nou, daar gaan we dan nu naar luisteren.
NH Gooi Spreekuur, om je beter te voelen.
Ja, en dan zijn we alweer toe aan het tweede deel van NH Gooi Spreekuur, waarin onze gasten Frank Gerritsen en Suzanne van der Heijden vragen over luisteraars beantwoorden over depressie. We hebben het over het ontstaan gehad en nu willen we weten wat eraan te doen is. We ontvingen daarover de volgende vragen. Deze, daar kan je ook een uur over praten. Hoe gaat zo'n gesprek met een psycholoog?
Daar kan je inderdaad heel veel over zeggen. Dat verschilt ook weer per patiënt, per psycholoog. Hè? Want ja, net als patiënten zijn alle psychologen ook anders. Ander soort mensen, dus iedereen heeft een beetje zijn of haar eigen stijl. In het algemeen zou je denk ik kunnen zeggen dat het vergelijkbaar is dat je begint met een intakegesprek. Hè? Zo'n eerste kennismaking waarin de psycholoog van jou wil weten, wat zijn je klachten, waar heb je precies last van, hoe beïnvloedt dat jouw leven, heb je een idee over hoe dat samenhangt met andere dingen die hebben gespeeld in je leven, hoe kijk je naar jezelf, hoe kijk je naar andere mensen, hoe zien je omstandigheden eruit, nou ja, eigenlijk probeer je een heel compleet plaatje te krijgen van zo'n klacht en de persoon die de klacht heeft. Ik denk dat dat redelijk vergelijkbaar is bij iedere psycholoog. Als je voor een depressie bij een psycholoog komt, dan is de gangbare behandeling cognitieve gedragstherapie.
Ah, nou, leg uit.
Ja, precies. dat klinkt heel ingewikkeld. Eigenlijk is het best wel goed uit te leggen en te snappen. Cognitieve gedragstherapie is namelijk een psychologische behandeling die kijkt naar hoe denk je, hè, wat voor soort gedachtes heb je. Dat noemen we ook wel cognities. En gedrag gaat over wat doe je. Wat voor soort keuzes maak je in je leven? Hè? Wat zijn de dingen die je doet?
Ja.
Wat niet in de naam van de therapie zit, maar wat er eigenlijk ook altijd wel bij hoort, zijn de emoties, hè? Gevoelens die je hebt. Nou, en in zo'n cognitieve gedragstherapie ga je eigenlijk kijken hoe je daarin of je gedrag kan beïnvloeden. Hè? Hoe je bijvoorbeeld in het geval van een depressie plezierige activiteiten kan ondernemen, leuke dingen kan gaan doen, zodat je je weer beter kan gaan voelen. En voor dat stukje gedachten leert een psycholoog mensen om daar eigenlijk een beetje naar te kijken. Hè? Want sommige mensen zijn er helemaal niet bewust van.
Nee.
Dat ze de hele dag door eigenlijk gedachten hebben. Sommige mensen die denken dat de dingen die ze doen maar automatisch gebeuren. Maar als je daar met een patiënt een gesprek over voert, dan komen ze erachter van, hey, Ik zit eigenlijk vol met allerlei gedachten. Nou ja, en zo kan je daar in een behandeling grip op krijgen.
Ja, en proberen dat bij te stellen. Dat
precies.
Gaat ook een beetje naar die opvoeding, Frank, waar we het net over hadden. Hè? Waardoor je toch, of je het nou wil of niet, bepaalde gewoonten of gedachten of ideeën meekrijgt. En dat zal dat ook beïnvloeden. Iets heel anders. Moet je je hele leven antidepressiva blijven slikken als je die krijgt?
Ook hier heb ik weer een antwoord op wat vol zit met nuance. Nee, dat hoeft over het algemeen niet. Maar ik wil er dan altijd bij zeggen, maar het kan wel. We hebben het er net al over gehad dat mensen die één keer eerder een depressie hebben gehad een grotere kans hebben om opnieuw een depressie te krijgen, vergeleken met mensen die nog nooit een depressie hebben gehad. Dus dat moet je op een gegeven moment moet je dat gaan meewegen in wil ik de medicatie een half jaar of een jaar nadat ik weer helemaal beter ben, wil ik het gaan afbouwen? Of is dit nu al mijn tweede of mijn derde depressie en kies ik ervoor om de medicatie gewoon langer door te gebruiken? En dat kan. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan en we weten dat je antidepressiva kan je jarenlang doorgebruiken, levenslang doorgebruiken, zonder dat daar negatieve effecten of bijwerkingen aan zitten. Het is niet dat je een verhoogde kans op weet ik veel, hart- en vaatziekten of dat soort dingen hebt. Je kunt het veilig levenslang gebruiken. Het hoeft niet, maar het kan wel.
Ja, er kunnen wel bijwerkingen zijn.
Ja, zeker. Zoals eigenlijk met alle medicatie. Want wat dat betreft, antidepressiva zijn gewoon pillen, zoals pillen tegen diabetes en tegen hoge bloeddruk ook pillen zijn.
Ja.
Dus er zijn bijwerkingen. Van de meeste antidepressiva zien we dat de bijwerkingen vooral de eerste paar weken zijn. Als dat lichaam en dat brein een beetje moeten wennen aan die medicatie, dan merk je dat mensen soms een beetje hoofdpijn of buikpijn hebben. Maar dat meestal, voor de meeste antidepressiva gaat dat met een paar weken ofwel over of wordt dat minder. Maar er zijn bijwerkingen zoals bij alle medicatie.
Ja, duidelijk.
En mag ik daar iets op aanvullen? Want in de praktijk zien we wel vaak dat mensen twijfelen. Is dit nou een goede keuze voor mij? Moet ik nou wel of niet zo'n middel gaan gebruiken? En dat snappen we ook. Dat nemen we altijd heel serieus. Dus ik zou zeggen, op het moment dat mensen daarover nadenken, is het nou wat voor mij? Ik weet niet of ik dat moet willen. Bespreek dat met je dokter. Want samen kan je daar echt een genuanceerde keuze in maken.
Ja, samen moet je dat gaan overleggen en eruit komen.
Ja, en zeker niet zomaar gaan googlen. Want het is net als met recensies van autoverkopers en restaurants. Mensen die niet lekker hebben gegeten of een slechte auto hebben gekocht, die kruipen meteen in de pen om een recensie op te schrijven. En mensen die lekker hebben gegeten en gewoon een goede auto voor weinig geld hebben gekocht, die schrijven daar niet zoveel over. En zo is het ook. En zeker met antidepressiva. Als je dat zomaar gaat googlen, dan vind je echt de meest verschrikkelijke verhalen die allemaal denk ik niet, in ieder geval niet volledig kloppen en niet het hele beeld en het verhaal geven. Maar een website als antidepressiva.nl geeft echt objectieve informatie die is samengesteld door psychiaters, apothekers, maar ook door mensen die echt ervaring hebben met zelf antidepressiva nemen. Dus die weten echt waar ze het over hebben. Hebben dat aan de lijve ondervonden.
Duidelijk. Heel andere vraag. Een goede vriend is nu aan zijn derde psychiater en vierde soort antidepressiva toe. Waarom is het zo moeilijk om de goede behandeling te vinden?
Poeh, ook dit is weer een moeilijke vraag. Wij hebben in de psychiatrie helaas niet een soort van biomarker. En dat betekent dat je eigenlijk bloed prikt bij iemand en dat je dan in het bloed kijkt en dat je dan ziet, oh ja, ik zie het al, dit getal is hoog, dat getal is laag, dan moeten we dat antidepressivum hebben. Zoals je dat bijvoorbeeld bij suikerziekte en bij een hoop andere lichamelijke ziektes wel hebt. Dat hebben wij niet. En wij kunnen dus van tevoren wel een soort van inschatting maken op basis van de ernst van de klachten en de duur van de klachten. Welk antidepressivum we denken dat gaat werken. Maar helemaal zeker doen we het niet. Hoe het in ons behandelprotocol opgebouwd is dat we altijd beginnen met de middelen die de minste
behandelprotocol, dat is door een aantal specialisten samengesteld op basis van de symptomen die mensen
eigenlijk een soort handboek voor de behandeling van een ziekte.
Ja.
In dit geval depressie. Daar staan alle antidepressiva zo'n beetje in, naast alle andere dingen en behandelingen die we hebben. We beginnen altijd met de middelen met de minste bijwerking. En het is niet dat die middelen dan per se minder goed werken dan de middelen die verder opkomen, maar ze hebben minder bijwerkingen.
Ja.
En soms is het zo dat zo'n eerste middel bij iemand niet kan werken en dat je uiteindelijk uitkomt bij een middel helemaal achterin met superveel bijwerkingen. Maar ja, stel je voor dat iemand op een eerder middel gereageerd had met minder bijwerkingen, dan was het echt zonde geweest als je iedereen meteen al vanaf het begin het middel met de allermeeste bijwerkingen geeft. Dus ja, lang verhaal kort, het is soms een zoektocht.
Ja, duidelijk.
En ook weer, er zijn zoveel verschillende factoren die tot het ontstaan van zo'n depressieve stoornis kunnen leiden. Dus het zou best kunnen zijn dat er bij deze persoon ook ontzettend veel aan de hand is.
Ja, het is. Ik snap het. Er zijn heel veel verschillende opties. Helpen extra vitamines tegen depressie? Dat is ook een vraag.
In onderzoek is niet aangetoond dat het slikken van extra vitamines helpt. Wat natuurlijk wel helpt, is waar we het net al over hadden.
Gezonde
leefstijl. Ja.
De schijf van 5. Ouderwets, maar gezond.
Ja, dus het is helemaal niet sla ik eens een potje pillen achterover en dan gaat het een stuk beter.
Nee, helaas niet.
Nee, zo werkt het niet. Een vraag. Mijn zoon komt bijna niet meer van zijn kamer, wil niet naar school. Waar moet ik heen voor hulp? Dat is ook. Het krijgen van hulp is niet zo makkelijk als wij wel eens denken.
Klopt, nee. In de situatie van deze luisteraar zou ik als eerste willen zeggen, wat erg. En ik snap dat je daar ontzettend veel zorgen over maakt.
Ja.
Want het is natuurlijk heel heftig om dat mee te maken en om als moeder of vader eigenlijk je kind niet meer in beweging te krijgen. En ik, die persoon heeft er vast zelf al van alles aan geprobeerd en het is niet gelukt. Dus dan zou ik zeggen, is de eerste stap om naar de huisarts te gaan. Ja. En het met de huisarts te bespreken en dan te bekijken van wat kunnen we doen.
Ja, toch via de huisarts. Ja. En die heeft, als het goed is, werkt er soms ook een praktijkondersteuner. En die kunnen je dan verder helpen. Toe aan de laatste vraag. Dat vind ik een leuke vraag. Bestaat er een gelukshormoon?
Oh, dat is weer zo'n ingewikkelde vraag. Potverdikkie. Nou ja, ik denk niet dat er één gelukshormoon bestaat. Maar er zijn in het brein wel een paar stofjes die geassocieerd zijn. Maar die van invloed zijn op het ervaren van geluk en van blijheid. En dat is bijvoorbeeld dopamine. Dat in je brein werkt dat met geluksmomenten en met beloning. Maar dat kan ook bijvoorbeeld oxytocine zijn, bekend van zwangerschap. En zorgt onder andere voor de hechting, of voor een deel van de hechting van moeder en kind.
Het knuffelhormoon.
Het knuffelhormoon. Ja, dat komt ook een beetje vrij als je knuffelt. Ja, en dan zijn er nog een tal van andere stofjes in je brein. Sorry. In je brein die ook allemaal invloed hebben en op beloning en op je fijn voelen. Ja. Serotonine, een heleboel andere stoffen. Maar het gelukshormoon. Dat het gelukshormoon is er denk ik niet. Nee. En al helemaal niet in een pilvorm.
Nee, precies. Het
Want
is niet iets.
Dat was vast je volgende vraag.
Ja, wat je bij de huisarts kan krijgen. Nou, zoals gezegd, de laatste vraag voor vandaag. We zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Dus wil je meer weten over depressie of andere medische onderwerpen? Ga dan naar www.tergooi/podcast of naar de website van het Trimbos Instituut, www.trimbos.nl. En Frank, jij had nog een aanvulling daarop.
Ja, ik wil graag ook nog even de aandacht vestigen, heb ik net ook al stiekem gedaan, op antidepressiva.nl.
Oké. Okay.
Ja, dat is een mooie site, denk ik, met echt objectieve informatie over antidepressiva, geschreven door professionals en door mensen die zelf die medicatie gebruiken.
Prima.
Hebben.
Hartelijk dank voor de toelichting, Suzanne van der Heijden en Frank Gerritsen. En bedankt voor jullie komst naar de studio.
Heel graag gedaan.
Alle fragmenten zijn nog eens terug te luisteren via nagooigemist.nl. Het eerstvolgende live-programma is de Nagooi Zaterdag van 10 tot 12. Je kunt ons de hele week volgen via Facebook of nagooi.nl. En wij zijn er volgende week zaterdag weer om 9:30 hier op Nagooi Radio. Maar dan praten we over reanimeren. Vragen over het onderwerp kun je sturen naar spreekuur@nagooi.nl. Tot volgende week bij Nagooi Spreekuur en fijn weekend.